Een hele goede morgen, vrienden. Zullen we samen nog een ogenblik stil zijn en God om zijn zegen smeken. Liefdevolle Vader in de hemel, heel hartelijk dank dat we vanmorgen zo uit uw woord mogen lezen, heren, dat mogen overdenken. Dank u wel dat u met ons bent. God met ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Door uw komst naar deze wereld. Door uw leven, door wat u ons voorgehouden hebt. Door uw lijden, uw sterven, uw opstanding. En uw verheerlijking aan de rechterhand van de Vader. Heer, als we ooit dit leven zullen verlaten en onze intrek bij u zullen nemen, ik denk dat we dan zullen zeggen, ik had me er alles van voorgesteld, maar dat het zo heerlijk zou zijn, had ik niet kunnen bedenken. Dank u wel. Dank u wel dat u dat mogelijk hebt gemaakt. En dan bidden we u, Heer, wilt u vanmorgen alstublieft, door de verkondiging van uw woord, wilt u alstublieft licht verspreiden in onze harten. Tot eer van uw naam vraag ik u dat. Amen. Prachtig om zo te horen van jullie verhalen uit Rusland. Wat mooi dat er nog zulke mooie dingen daar gebeuren. Te midden van al het verdriet wat er is, het verdriet in Rusland, in Oekraïne. En uiteraard hebben jullie allemaal gehoord van wat er in Israël op dit moment aan de hand is. Met de vreselijke brand die daar geweest is en nog moet. We hebben zelf wij kennen een aantal mensen in Israël heel erg goed. We zijn met hen verbonden en kregen van de week dan ook het nieuws van de ontstellende brand die erin geweest is. En ik dacht ook aan Oekraïne en Rusland. Wat is het lastig om daar tot vrede te komen. Wat een moeizaam proces. We vragen ons allemaal af, hoe serieus is Rusland eigenlijk, is Poetin eigenlijk, om daar vrede te willen bewerken. En om dat te kunnen doen, is er ook een vorm van eensgezindheid nodig. Je moet tot elkaar kunnen komen en het zal niet eenvoudig zijn. Want de uitgangspunten liggen heel ver uit elkaar en je vraagt je af, hoe krijgen ze dat ooit op één lijn? Twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Nou, over dat thema eensgezindheid, daar wil ik het ook vanmorgen met u over hebben. En ik vroeg me af van, ja, hoe kun je nou eensgezindheid visueel maken? En toen kwam ik dit plaatje tegen. Toen dacht ik van, ja, dat is mooi. De handen in elkaar. Samen met elkaar de handen in elkaar slaan. Een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Nou, vanmorgen wil ik met u spreken over eensgezindheid in de gemeente, in jullie gemeente. In de gemeente van Jezus Christus, maar natuurlijk in het bijzonder in jullie gemeenten. Er is een Nederlandse uitdrukking die zegt, eendracht maakt macht. En eendracht is een ander woord voor eensgezindheid. Eensgezindheid maakt macht. Als je eensgezind bent, dan sta je sterk. Maar het is ook een heel gevoelig onderwerp. Want waar mensen met elkaar samenkomen, daar heb je, we zeggen in het Nederlands, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Daar heb je mensen met allemaal verschillende meningen. En dan kan het ook heel makkelijk zijn dat je tegenover elkaar komt te staan. Hoeveel kerken en gemeenten in Nederland zijn er wel niet gescheurd in de loop der tijd? Dan is vaak de argumentatie, en dat kan ook, maar ze gingen de verkeerde leer aanhangen. Maar ik denk dat het vaak ook is dat het hete hoofden koude harten zijn, dat mensen met hun eigen meningen en ideeën, dat ze tegenover elkaar komen te staan. Helaas is eensgezindheid soms ver te zoeken in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het woord eensgezindheid, ik heb het dus opgezocht, dat betekent letterlijk iets van dezelfde gezindheid hebben. En u ziet het hier staan, zonder oneenigheid dezelfde denkbeelden en plannen koesteren. Als je een gemeente wilt zijn waar een krachtig getuigenis van uitgaat, dan is er eensgezindheid nodig. Want daar waar mensen met elkaar overhoop liggen, daar gaat geen getuigenis van uit. Dat getuigt niet van de liefde en de genade van God. De Bijbel spreekt heel regelmatig over de noodzaak van eensgezindheid. En vanmorgen wil ik met u kijken naar een brief. U zult vast niet meer weten waar ik de vorige keer over gesproken heb, want dat is al heel lang geleden. Maar om met u na te denken over een gedeelte in de Filippenzenbrief. In de gemeente waar ik spreek, een aantal gemeenten, daar ben ik bezig, daar preek ik door de Filippenzenbrief heen. Dus bij jullie zal het nog wel een tijdje duren voordat ik door die brief heen ben, want ik kom niet zo vaak hier natuurlijk. Maar in die Filippenzenbrief, een prachtige brief, een brief die Paulus schreef vanuit de gevangenis in Rome, waar hij gevangen zat. Een gemeente waar hij een hele warme band mee had, omdat ze hem ook ondersteunden in zijn werk. Maar ook in die gemeente dreigde het gevaar van onderlinge verdeeldheid en oneenigheid. En als je die brief leest en je gaat erop letten, dan zie je dat het thema eensgezindheid steeds opnieuw terugkomt. Ondanks alle warmte die er uit deze brief spreekt, omdat Paulus zo blij met ze is, zit die ondertoon er steeds in. Kom je het opnieuw tegen. Tot 6 keer toe spreekt Paulus in deze brief over eensgezindheid. Bijvoorbeeld, en dit is eigenlijk wel de tekst waar Paulus dan langzaam aan naartoe werkt, aan het eind van deze brief, waar hij zegt, ik roep Euodia en Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer. Er waren dus spanningen rondom die eensgezindheid. En de vraag is, hoe kun je nou eensgezindheid bevorderen in de gemeente van de Heer Jezus Christus? En ik kan u zeggen, dat gaat niet vanzelf. Dat is niet van, kom, ik heb vanmorgen in mijn Bijbel gelezen of ik heb gebeden en we zijn het allemaal met elkaar eens. Dat is gewoon niet zo. Dat weten jullie van jezelf natuurlijk ook. Ook als je jezelf kent. Eensgezindheid, daar moet je met elkaar echt hard aan werken. En hoe doe je dat? Nou, daar willen we vanmorgen over nadenken. En ik heb het genoemd een krachtige gemeente door eensgezindheid. En we gaan samen lezen uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 4. En daar zegt Paulus, als er dan enige bemoediging is, als er enige troost is van de liefde, als er enige, nou moet ik zelf even kijken, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, en daar komt het, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Nou, dit gedeelte begint met, als er dan, en dan komen er een aantal dingen, als dat er is, dan. En de uitdrukking die daar staat is niet van, ja, misschien is het er wel, misschien is het er niet. Stel dat het er zou zijn dan, nee. Stel dat het nou vanmorgen prachtig weer was geweest en de zon had volop geschenen, dan had je misschien tegen elkaar gezegd, nou, als het dan toch zo'n mooi weer is, dan moesten we vanmiddag maar eens, nou, vul maar in. Dat is eigenlijk wat hier staat. Eigenlijk zegt Paulus, die dingen zijn bij jullie aanwezig. En als die dingen dan ook aanwezig zijn, dan. Nou, wat is er dan aanwezig? Hij zegt, als er dan enige bemoediging is in Christus, enige troost van de liefde, enige gemeenschap van de geest en enige innige gevoelens en ontfermingen. Als er dan enige bemoediging is in Christus. En wat prachtig, vrienden, dat je elkaar kunt bemoedigen in Christus. Niet met van hem, nou kop op joh, het komt wel weer goed, maar het komt niet altijd goed. Of het zal best wel meevallen, maar het valt niet altijd mee. Nee, bemoediging in Christus. Letterlijk betekent het naast elkaar staan. U kent ongetwijfeld wel die uitdrukking over de Heilige Geest, dat hij de parakleet wordt genoemd. En dat betekent ook degene die ernaast staat. Degene die bij je is. En vrienden, iedereen heeft het nodig om mensen te hebben die naast je staan en die je echt bemoedigen. Die je bemoedigen in Christus. Want er is ziekte. Onder jullie is ziekte. Ik sprak net heel even met Joop. En ik had het al van de week gehoord over de ziekte van Joop. En dan denk ik, poeh, heftig om zoiets mee te maken. Maar dan mag je elkaar ook bemoedigen. En Joop is vol goede moed. Want het leven is niet uitzichtloos. Het is niet van als dit leven ophoudt, ja, dan is het over. Dan blijft er niets over en dan houdt het gewoon op. Maar wij geloven, vrienden, en wij weten en vertrouwen dat het niet over is. Dat het beste deel echt nog moet komen. En dat er hoop is in Christus. Want zonder die hoop is alles zinloos. Daarom mag je elkaar bemoedigen in Christus. En dan zegt hij, als er enige troost is van de liefde, dan sluit er natuurlijk iemand bij aan. Dat je elkaar liefdevol mag troosten. Als ik nadenk over mijn leven vroeger, toen ik nog niet gelovig was, als jonge man, ik was een jaar of 22 toen ik tot geloof kwam. En daarvoor, ik woonde in Den Bosch op kamers, ik studeerde daar. In de weekenden ging je naar de kroeg, je zoop je helemaal Lazarus, je kwam thuis en je voelde je doodongelukkig en eenzaam. Wat was mijn leven eenzaam in die tijd. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, ik weet het wel. Dan kwam ik op vrijdagavond de kroeg binnen in Den Bosch. En was het stampvol. Dan nam ik mijn eerste biertje. Ik ging ergens in een hoek staan. En ik voelde me dood eenzaam. En wat is het geweldig, vrienden. Dat je nu, dat je mensen om je heen hebt. Dat je een gemeente hebt. Dat je vrienden hebt. Wat is vriendschap toch? Kostbaar in deze wereld, vriend. Echte vriendschap. Ik heb een paar goede vrienden. En die kennen mij veel beter dan wie dan ook. Daar kun je je helemaal aan laten kennen. Die bemoedigen je. Die troosten je. Liefdevol staat daar. Nou, u weet wel dat er in het Grieks drie woorden voor liefde zijn. Eros, philios en agape. Eros, de erotische liefde. Filios, de broederliefde, de menselijke liefde. En agape, de hoogste vorm van liefde. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Het woordje agape. En het woordje agape, dat betekent iemand onbaatzuchtig en belangeloos liefhebben. Toegewijd zijn aan het goede voor die ander. Onbaatzuchtig en belangeloos toegewijd zijn aan het goede voor de ander. In 1 Korinthe 13, dat hoofdstuk wat u uiteraard ook kent, het beroemde hoofdstuk over de liefde, daar staat over die liefde: zij zoekt zichzelf niet. Zij zoekt altijd het belang van de ander. En wat geweldig als je gemeente bent, dat je met elkaar het goede voor de ander zoekt. Als er enige gemeenschap is van de geest, en dan gaat het over de gemeenschap van de geest beoefenen. Want vrienden van de gemeente Rehoboth, jullie zijn niet lid van een voetbalclub waar je naartoe gaat op zondagmiddag of weet ik wanneer. Ik ga nooit naar het voetballen hoor. Ik ben niet zo geïnteresseerd in voetballen. Vroeger wel, maar nu niet meer. Maar dan ga je naar zo'n wedstrijd. En aan het eind van de wedstrijd ga je naar huis. En misschien zeg je nog tegen iemand, nou tot volgende week. En dat is het dan. Maar jullie zijn geen lid van een voetbalclub. Jullie zijn lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Jullie zijn samengevoegd aan elkaar. Hoe? Doordat de Heilige Geest in jullie woont. En daar waar de Heilige Geest in mensen woont en in mensen aan het werk is, en dat is Hij, want de Bijbel zegt dat iedereen die de Heer Jezus Christus toebehoort, daar is God in aan het werk. Dan hoef je niet te vragen van, Heer, wilt u alstublieft in mij werken? Ja, natuurlijk kan ik me zo'n gebed voorstellen. En dat zou ik zelf ook kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd mag je ook zeggen, dank u wel, Heer, dat u in mij werkt. Dat u in mij aanwezig bent. Ik dacht aan dit plaatje. Een magneet met een voorraad spijkers. Die spijkers zijn nog, die liggen daar los. En die hebben eigenlijk niks met elkaar. Maar die magneet trekt ze aan. En dan hebben ze als het ware wat met elkaar. Dan worden ze samengevoegd door die magneet. En daarom is het zo belangrijk dat ieder van ons die persoonlijke gemeenschap met God kent. En zo kun je elkaar in woord en in daad liefhebben. Denk maar aan wat er in het boek Handelingen staat. Dat er staat, ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze hielden niks voor zichzelf, maar ze deelden met elkaar. En dan de laatste, als er enige gevoelens en ontfermingen zijn. Enige gevoelens, dat is van, als het ware, van de warmte van binnen. Van gevoelens diep van binnen. En ontfermingen. En dat vind ik ook een prachtig woord, het woord ontfermen. Je over elkaar ontfermen. Dat doet dit. En dat sluit ook aan bij het wezen van God. God die van zichzelf zegt dat hij barmhartig is. Ik vind het altijd zo geweldig als in dat gedeelte in Exodus, als de Heere zich aan Mozes openbaart. En dan zegt Mozes van de Heer, doe mij uw heerlijkheid zien. En dan zegt God van, je kunt mij niet zien, want dan zou je sterven, maar je mag mij van achteren zien. Prachtige beeldspraak die daarin zit, waar je nog veel over kunt zeggen. Maar dan spreekt God zijn naam uit. En dan zegt hij, Heere, Heere God, genadig en barmhartig. Rijk aan goede tierenheid en trouw. Ik hou me die woorden voor mezelf wel eens voor. Om tegen mezelf te zeggen, maar dit is wat God is. Mocht ik twijfelen aan dat of hij me wel lief heeft. Mocht ik twijfelen of ik wel goed genoeg ben. Mocht ik twijfelen aan het offer van de Heer Jezus. Maar dit is wat God zegt. Hij is barmhartig en genadig. En ik kan mij volledig aan hem toevertrouwen. En toch is er nog wat meer wat die eensgezindheid betreft. Want dan zegt Paulus, dan zegt hij, maak dan mijn blijdschap volkomen. Een volkomen blijdschap. Iemand sprak toen ik nog niet zo lang christen was over dat prachtige eerste hoofdstuk van de eerste Johannesbrief, waar Johannes ook schrijft over een volkomen blijdschap. En hij zei, kennen wij het geheim van een volkomen blijdschap. En hoe kunnen ze zijn blijdschap volkomen maken? Dat staat er, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Daar heb je het weer, doordat jullie eensgezind zijn. Doordat jullie het met elkaar eens zijn. Doordat, zoals we in het Nederlands zeggen, de neuzen dezelfde kant op staan. Dat er geen oneenigheid is. En dan doordat jullie dezelfde liefde hebben. Daar heb je dat woord liefde weer. Agape, weet je nog? Onbaatzuchtig en belangeloos toegewijd zijn aan het goede voor de ander. En dan doordat jullie één van ziel zijn, één wezen zijn. Doordat jullie gezamenlijk optrekken, als een eenheid optrekken. En doordat jullie één van gevoelen zijn. En dat betekent dat je hetzelfde doel voor ogen hebt. Nou, mijn vraag is nu, hoe kun je nou deze eensgezindheid bevorderen met elkaar? Hoe kunnen jullie als gemeente Rehoboth hier in Sliedrecht deze eensgezindheid met elkaar bevorderen? En dan geeft Paulus twee negatieve of twee dingen die je niet moet doen en drie dingen die je vooral wel moet doen. En de dingen die je niet moet doen is, doe niets uit eigen belang of eigendunk. Doe niets uit eigen belang of eigendunk te doen. Dan wat is eigen belang? Het belang voor jezelf. Dat je alleen maar aan jezelf denkt. Maar, zegt hij, je moet niet jouw belang boven dat van de ander stellen. We kennen in het Nederlands het woord egoïsme. Dat is de ego, de ik, staat centraal. Het gaat om mij. Om ikke, ikke, ikke. Je kent dat wel, hè? Ikke, ikke, ikke. En de rest kan, ik hoor jullie fluisteren, stikken. Ja. En vrienden, die houding is schadelijk. Niet alleen schadelijk voor de ander, maar ook schadelijk voor jezelf. Want er ligt een geweldige zegen in. Om de Heer Jezus boven alles te stellen. Om te leren iedere dag opnieuw je kruis op te nemen. Achter hem aan te gaan. Jezelf te verliezen. Omdat Christus zal winnen. Het is schadelijk voor je medegelovigen en voor jezelf. En dan zegt hij, doe niets uit eigen belang of eigen dunk te doen. Nou, wat is eigen dunk? Dat is een beetje een ouderwets Nederlands woord. Dat betekent, dunk betekent van denken. Een eigen, dat je hoog over jezelf denkt. En daar passen woorden bij als arrogantie, verwaandheid, hoogmoed, ijdelheid, trots. Dat zijn woorden die bij dat woord eigendunk horen. En weet je, mensen die hoog van zichzelf denken, die kijken neer op anderen. En wat is het naar als je iemand tegenkomt die op je neerkijkt? Maar wat is het geweldig als je mensen hebt die naast je staan, die niet op je neerkijken. Die als ze je beter leren kennen, niet zeggen van, nou, jij valt me ook tegen hoor, jou hoef ik niet meer. Maar die naast je staan, die hun arm om je heen leggen en zeggen, joh, ik weet waar je doorheen gaat. Ik ben ook maar een mens die moeite in zijn leven heeft. Vrienden, handelen uit eigen belang of eigendunk is dodelijk voor het welzijn van een gemeente. Handelen uit eigen belang of eigendunk is dodelijk voor het welzijn van deze gemeente Rehoboth in Sliedrecht. Dan moet je maar eens de eerste Korinthebrief lezen, dan zie je wat daar aan de hand was. Daar zie je een schoolvoorbeeld van mensen die wel uit eigen belang handelden, die wel een hoge eigendunk hadden. En het was, om het nou maar zo plat te zeggen, het was een zootje in de gemeente. En dan komen er drie positieve punten. Paulus schrijft: maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Ik vind het woordje voortreffelijk vind ik een prachtig woord. In een andere vertaling staat hoger achten. Maar voortreffelijk betekent ook van wauw. Door de ander in nederigheid voortreffelijker of hoger te achten dan jezelf. Ik kwam eens een keer een uitdrukking tegen, een gezegde, hoe zeg je dat? Daar stond: nederigheid is als een geurende bloem. Mensen die echt nederig zijn, niet schijnheilig nederig zijn, terwijl ze in werkelijkheid hoogmoedig zijn. Iemand die nederig is, daar zul je het niet aan merken van, kijk toch wat die nederig is. Een stukje authentiek zijn. Nederigheid. En nederigheid staat tegenover eigendunk. Nederigheid staat tegenover hoogmoed, arrogantie, verwaandheid, ijdelheid, trots. Nederigheid, het woordje nederigheid, daar zit het woordje neder in. Klein, laag, bescheiden van jezelf denken. Niet te hoog van de toren blazen. Niet jezelf op de voorgrond plaatsen om geëerd te willen worden. Maar je kunt met nederigheid ook een verkeerde kant op gaan. Nederigheid wil niet zeggen dat je een minkukel bent. Dat je zomaar gebogen door het leven moet gaan van ja, ik ben toch niets of zo. Nee. Maar echte nederigheid geeft eenheid in de gemeente. Als ik aan nederigheid denk, dan denk ik aan een paar mensen uit de Bijbel. Met name Paulus. Paulus was echt een nederig iemand. Maar waarom was hij nederig? God had hem nederig gemaakt. Hij was van nature een arrogante bal. Hij dacht hoog van zichzelf. Als je verderop in de Filippenzenbrief leest, dan schrijft Paulus wat hij van nature was. Een Jood, besneden, uit het geslacht van Israël. Een Hebreeër uit de Hebreeën, zegt hij. Wat de wet betreft, een Fariseer. Wat ijver betreft. En dan zegt hij, volmaakt. Ik was volmaakt in de wet, zegt hij. Er was niets op mij aan te merken. En hij was stinkend hoogmoedig. En God greep in zijn leven in. En Paulus werd echt een nederig iemand. In Efeze 3 vers 8 zegt hij dit. Mij, dan moet je goed luisteren, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Mij, de allerminste van alle heiligen. Iemand toen ik jong christen was die daarover sprak, die zei, de allerminste van alle heiligen, dat zijn alle heiligen uit het Oude Testament. Hij zei, dat zijn alle heiligen die toen leefden en dat zijn alle heiligen die nog moeten komen. Ik denk wel eens, als ik, of jij, maar als ik het even bij mezelf hou, als ik klungel christentje straks in de hemel kom, hoe dat ook zal zijn, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, en ik zal Paulus tegenkomen. En ik zal zeggen, oh Paulus, dat ik jou nog mag ontmoeten. Weet je wat Paulus zou zeggen? Wim, dat ik jou mag ontmoeten. En dan zou ik zeggen, maar jij bent Paulus, joh. Je bent die geweldige Paulus. En dan zou hij zeggen, oh nee, ik ben de allerminste van alle heiligen. In 1 Korinthe 15, vers 9, daar zegt hij dit. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. En tenslotte in 1 Timotheus 1, vers 15, daar zegt hij dit. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. En dan zegt hij dit, waarvan welke ik, van wie ik de voornaamste ben. Als het wat zondaren betreft, zegt hij, dan sta ik vooraan. Ik ben de grootste van alle zondaren. En juist daarom kon God hem zo gebruiken. Want die man heeft zulke geweldige dingen meegemaakt. Dat, als je daarover nadenkt. Hij is op weg van Jeruzalem naar Damascus. En jullie kennen die geschiedenis uiteraard allemaal. In het boek Handelingen. En dan krijgt hij dat visioen. Weet je wel, die stem uit de hemel. Hij wordt blind. Hij komt in Damascus. Ananias komt naar hem toe. Legt hem de hand op. Hij wordt genezen. Het is wauw. En dan gaat hij door het leven heen. En dan heeft hij zulke ongelooflijke dingen meegemaakt. Dat je zou denken, als je daar niet hoogmoedig van wordt, maar hij werd niet hoogmoedig. God gebruikte hem op een ongelooflijke manier. Hij kreeg visioenen. En bijvoorbeeld, als hij daar in Troas is, in het noordwesten van het huidige Turkije, toenmalige Anatolië, dan krijg je dat visioen van die Macedonische man, weet je wel. Dan ligt hij 's nachts te slapen en dan krijgt hij een droom van een visie van die Macedonische man die zegt, kom over en help ons. Nou ja, en zo zou je nog tig dingen uit zijn leven kunnen aanhalen van geweldige dingen die hij heeft meegemaakt. En toch was Paulus een nederig en bescheiden iemand. Ik stel me dat wel eens voor dat hij dan 's avonds, hij was tentenmaker. Dus hij helpt misschien nam hij zijn eigen tentje mee op zijn rug, dat weet ik niet. Maar dan ligt hij 's avonds in dat tentje misschien. En dan kan hij niet slapen. Ik weet niet of jullie wel eens wakker liggen. Ik ben een hele slechte slaper helaas. En gisteravond ben ik eerst nog 2 uur een flinke boswandeling mee maken om goed te kunnen slapen, want ik wilde uitgerust zijn vanmorgen. En ik heb toch nog wel een uurtje wakker gelegen, terwijl ik doodmoe was. Ja, en jullie misschien ook wel. Ik denk dat er velen zijn die dat kennen. Nou, Paulus lag ook in bed. En hij kon niet slapen. En hij ziet als een film, ziet hij al die mensen voorbij komen. Stefanus, die kennen wij. Maar dat is niet de enige. Er zijn velen vermoord, vervolgd, om het leven gekomen door de hand van Paulus. En wat moet hij dan wel niet gedacht hebben als hij in dat tentje ligt en hij denkt daarover na. Wat moet hij niet gedacht hebben, o God, hoe heb ik dit kunnen doen? O God, dat u voor mij genadig kunt zijn. Dat u mij wilde redden. Dat vind ik onvoorstelbaar. Dat zal hij misschien gedacht hebben. Ik heb zelf ook vaak gedacht. Ik ben geen Paulus voor de duidelijkheid. Maar ik heb vaak gedacht, God, waarom ik? Waarom hebt u uw hand op mijn leven gelegd? Waarom niet op mijn broer? Op mijn drie zussen? Ik weet het niet. Je kunt alleen maar heel dankbaar en klein worden en zeggen, dank u wel, Heer, dat u mij wilde redden. Toen ik pas christen was, toen dacht ik heel wat van mezelf, zal ik u heel eerlijk zeggen. En ik dacht dat ik het goed deed. En dan ga je op weg door het leven heen. En je loopt tegen jezelf aan. En je gaat langzamerhand, ga je jezelf tot in de diepte leren kennen. En dan ga je misschien net als Paulus zeggen, God, ik begrijp niet dat u mij wilde liefhebben. Dan kun je alleen maar heel dankbaar en klein worden. En dan hou je je vast aan de Heer Jezus. Want je kunt je nergens onder aan vasthouden. Niet aan je goede bedoelingen, niet aan alles wat je misschien doet. Want je realiseert je, het is allemaal niets. Het is echt alleen de liefde en de genade van God. Dat wij kunnen leven. Ik dacht aan Mozes. U kent die geschiedenis ongetwijfeld natuurlijk. Dat hij, weet jij, wordt geboren en dan wordt hij geadopteerd door die prinses in Egypte. En dan groeit hij 40 jaar op in Egypte. Als prins van Egypte. Wat moet Mozes geweldig gedacht hebben van zichzelf. Hij was echt iemand. Tja, als je in die tijd in Egypte geleefd zou hebben en je zou Mozes tegengekomen zijn, dan zou je een diepe buiging voor hem hebben gemaakt. Zo was Mozes. Hij was echt iemand. En dan grijpt God in zijn leven in. En hij gaat naar de woestijn. Hij moet vluchten. En dan is hij 40 jaar in de woestijn. 40 jaar. En wat deed hij daar? Geweldige dingen? Nee. Hij liep achter schapen aan. Hij was een eenvoudige schaapherder. Gisteravond tijdens mijn wandeling kwam ik een kudde schapen met schaapherders tegen. En zo'n border collie, weet je wel, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, die dan afgericht is en die precies die schapen de goede kant op drijft. Maar het is maar een heel eenvoudig beroep. 40 jaar was hij in de woestijn. En na die 40 jaar, hij was in Egypte, was hij iemand. Na die 40 jaar was hij als het ware niemand. En zei God tegen hem, ik wil dat je naar Egypte gaat. En Mozes zei, ik kan niet spreken. Hij was zo klein van zichzelf geworden. En juist daarom gebruikte God hem. En dan gaat hij naar de farao, kent de hele geschiedenis van de plagen enzovoorts. En dan wordt het volk bevrijd. En dan gaat Mozes weer 40 jaar met dat volk door de woestijn heen. 40 jaar in Egypte. 40 jaar in de woestijn. En 40 jaar met het volk door de woestijn heen. En God liet in die periode, en als wij dan naar dat leven kijken, dan zien wij wat God kan doen door een niemand. In het Engels zeggen ze dat zo mooi, hè? Ik hoor het in het Engels. Hij was in Egypte, was hij somebody. Toen ging hij de woestijn in. Toen werd hij een nobody. En toen liet God zien, toen hij met het volk door de woestijn trok, wat God door een nobody kan doen. Wat God door jouw leven kan doen. Mozes werd een nederig en bescheiden iemand. Nederigheid is het kenmerk van de Heer Jezus Christus. In Matteüs 11 staat dat beroemde vers, komt allen tot mij, zegt de Heer Jezus. En dan zegt hij, en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het woordje hart in de Bijbel is niet van hier dit stukje hier of zo. Het woordje hart betekent eigenlijk je hele persoonlijkheid. De Heer Jezus was waarachtig nederig. En echte nederigheid leer je in je wandel met God. In je wandel met de Heer Jezus Christus. Want dan is er een, dan komt er een groeiend besef in jou van de genade van God in Jezus Christus. Dan ga je, doordat je door het leven heen gaat, steeds meer beseffen. Heer, het is echt uw genade dat ik bij u mag horen. Dan word je een oprecht, nederig iemand. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achten dan zichzelf. En dan tenslotte zegt hij, maar laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Kijk, er staat niet, je mag niet aan jezelf denken. Je moet alleen maar aan de ander denken. Dat is heel ongezond. Je kunt niet echt goed voor een ander zorgen als je ook niet goed voor jezelf zorgt. Je moet voor jezelf zorgen. Daar is niks mis mee. Maar, zegt Paulus, je moet vooral ook denken aan wat goed is voor de ander. En vrienden, als jullie als broeders en zusters zo met elkaar omgaan, als deze gemeente Reobot in Sliedrecht zo met elkaar omgaat, dan zijn jullie een sterke en eensgezinde gemeente. En dan zullen de mensen om jullie heen, die zullen iets gaan zien van wat het is om een kind van God te zijn. Dan zullen ze in de praktijk, niet alleen met jullie woorden, maar vooral met hoe jullie zijn met elkaar, zullen ze de genade en de liefde van God zien. Laten we besluiten met één tekst, één hele bekende tekst uit het Johannes-evangelie. Kijk, de Heer Jezus zegt daar niet, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat jullie de juiste leer met elkaar hebben. Dat jullie precies weten hoe het in de Bijbel zit. Dat is het belangrijkste. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, als jullie elkaar lief hebben, overigens wil ik niets afdoen aan de leer. Want de leer is echt heel belangrijk. Maar het is niet het enige. Het is leer en liefde. Zoals er van de Heer Jezus in Johannes 1 staat, hij was vol van genade en waarheid. Niet hij was vol van genade, niet hij was vol van waarheid. Hij was vol van genade en waarheid. Als je met de Heer Jezus gaat wandelen, dan ga je de waarheid over jezelf ook ontdekken. Maar je gaat ook de genade van God leren kennen. En in de Heer Jezus zijn die volmaakt met elkaar verenigd. En als jullie zo met elkaar omgaan, zegt de Heer Jezus, het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden, dan zullen de mensen om jullie heen, dan zullen ze zien dat jullie mijn discipelen zijn. Mijn volgelingen. Mag de Heer zo in jullie midden werken, dat dit het getuigenis van jullie als gemeente zal zijn. Dat wens ik jullie van harte toe op deze bijzondere dag. Want vandaag is het bevrijdingsdag, toch? Nee, sorry. Ik ben in de war. Het is dodenherdenking vandaag. Ja, ik dacht er even aan dat op sommige plaatsen gisteren al dodenherdenking is geweest, omdat het vandaag zondag is. En morgen is het bevrijdingsdag. De Heere zegene jullie. Zullen we samen een moment stil zijn? Vader, wij danken u voor deze woorden. uit de Filippenzenbrief, die Paulus opgeschreven heeft. Wij danken u, Heer, voor alles wat wij kunnen en mogen leren uit uw woord. Wij danken u voor uw grote genade en liefde. Dat wij met Paulus kunnen zeggen, mij de allerminste van alle heiligen. En als hij zichzelf de geringste van de apostelen noemt. Wij zijn geen apostel, maar dat Paulus waarachtig klein dacht van zichzelf. En dat u door zijn leven heen geweldige dingen hebt kunnen doen. Heer, zo wilt u ons gebruiken in deze wereld. Zo wilt u deze gemeente gebruiken. En ik bid u hier. Ik bid u voor deze gemeente. Ik bid u dat het een stad op een berg. Een licht zal zijn. Wat schijnt. Waardoor mensen de liefde en de genade van God gaan leren kennen. Nogmaals dank, Heer Jezus. Dat wij een discipel van u mogen zijn. Dat we u mogen kennen, met u mogen leven. Wij prijzen uw heerlijke naam. Amen.